vanavond wil ik weer met u naar de eerste Johannesbrief gaan, broeders en zusters. Te weten hoofdstuk 4, vanaf vers 20. Daar staat, indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. De consequentie dus van het feit dat God ons eerst heeft lief gehad en wij door geloof ook de liefde Gods in onze harten hebben gekregen. De mogelijkheid dus om in de eerste plaats God lief te hebben, maar daar vloeit uit voort dat wij ook de broeder lief hebben en de broeder is dan uiteraard de medegelovige. Het komt ook wel voor dat het begrip broeder in meer algemene zin gebruikt wordt. Bijvoorbeeld op de Pinksterdag dat Petrus man en broeder zegt tegen de Joodse mensen die daar aanwezig waren, maar die zich nog niet hadden bekeerd, maar dan waren de broeders van hetzelfde volk. In die zin dan broeders, maar uiteraard gaat het hier in de brief van Johannes over de broeder, dan wel zuster, die ook bij de Heer hoort. God liefhebben houdt dus eigenlijk ook in de broeders liefhebben. Net zo goed als God dienen, hetzelfde is als elkander dienen door de liefde. Zoals dat in Galaten 5 staat. Dat vloeit namelijk uit elkaar voort. En als we dan hier lezen, indien iemand zegt ik heb God lief, dan mag je ervan uitgaan dat hij dus een kind van God is. Maar in de praktijk haat hij zijn broeder, die heeft hij dan dus niet lief. Want haten is in dit geval de tegenstelling van liefhebben. Dan staat erachter, die is een leugenaar. Johannes is altijd heel direct. Kun je heel goed begrijpen. Hoewel hij talloze synoniemen gebruikt in zijn brief. Hij herhaalt vaak dingen met andere woorden. Maar hij is nooit onduidelijk. En hij gebruikt het begrip leugenaar ook vaker. En liegen. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 2. Laten we die ook maar even lezen. Begin in vers 3 daar staat. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Zo wij zijn geboden bewaren. Dus God kennen, en je weet kennen, dat is eigenlijk ook liefhebben. Kennen is gemeenschap hebben met. En dan ook in die zin dat je zijn geboden bewaart, dus zijn woord bewaart. En dan vers 4, die daar zegt, ik ken hem, hetzelfde soort uitspraak. En zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Want de waarheid is dat je, als je God kent, ook liefde hebt voor zijn woord en daarom zijn woord wilt bewaren, zijn geboden wilt bewaren, want staat er ook achter in vers 5, maar zo wie zijn woord bewaart, zelfs als zijn geboden, uit vers 3, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Dan zie je dus dat het bewaren van Gods woord een uitwerking is van de liefde van God. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Dus ook dat is een kenmerk wat hoort bij in de waarheid zijn of in de waarheid wandelen, zoals Johannes dat ook omschrijft in zijn met name tweede brief. Maar als je naar het eerste hoofdstuk gaat, dan zie je in vers 5 staan, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. En dan krijgen we weer zo'n uitspraak, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we in de duisternis wandelen, zo liegen wij. Dus hij kan ook zeggen, die is een leugenaar. Of dan zijn wij leugenaars en doen de waarheid niet. Dus in het licht wandelen is hetzelfde als liefhebben. Is hetzelfde als God kennen. En daarmee zijn woord bewaren. Het liefhebben van God drukt zich ook uit in de praktijk door elkander lief te hebben, door de broeders lief te hebben. Dus als je iets zegt, dan blijkt dus bij Johannes dat dat in de praktijk ook zo zou horen te zijn in de wandel. Het een vloeit uit het ander voort. En als je dit zegt, maar je doet het niet, dan zegt hij, dan ben je eigenlijk een leugenaar. Want als je zegt, ik heb gemeenschap met God, die licht is, maar je wandelt in de praktijk in de duisternis, dan dien je dus feitelijk de zonde. Zoals Romeinen 6 dat naar voren brengt. Ja, dan zeg je wel dat je gemeenschap met God hebt die licht is, maar je wandelt niet in het licht. Misschien weet je wel dat het zo hoort, maar in de praktijk doe je dat dan niet. En dan is dus de wandel niet in overeenstemming met wat je zegt. Woord en daad horen bij de Heer bij elkaar. Het volgende vers van 1 Johannes 1 vers 7 zegt de andere kant, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap, en dan zou je verwachten, met hem, met God, want dat stond daarvoor, maar meteen weer toegepast op de relatie onderling, hebben wij gemeenschap met elkander. Wel, vul voor gemeenschap liefde in, want liefde drukt zich ook uit in gemeenschap. Liefde brengt eenheid, gemeenschap teweeg. En dan heb ik het niet zozeer over de lichamelijke kant van de liefde, maar gewoon in het algemeen. Liefde brengt ook eenheid onder de gelovigen teweeg. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En dat is een aspect wat ook te maken heeft met dat wij nog een zondig vlees hebben en dat wij nog kunnen zondigen. Dat is wat anders dan bewust de zonde dienen natuurlijk. En we kunnen nog fouten maken. Maar we hebben wel het verlangen om in het licht te wandelen. En dan hebben we, wat de Hebreeënbrief dan naar voren brengt, een hoge priester die de zonden van het volk verzoent. En Johannes die omschrijft het dan zo in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Is de enige plaats waar dit woord voorspraak de vertaling is van het woord wat in het evangelie van Johannes met troosten vertaald wordt. De parakleet, hè, die erbij geroepen is. Een soort advocaat in het Latijn, advoca, zeggen we dan, erbij geroepen. Maar hij is de trooster en we kunnen daarvoor een synoniem invullen, de hoge priester. Hij is het hoofd van de gemeente die ons reinigt en heiligt in onze wandel. Deze voorspraak bij de Vader is Jezus Christus de rechtvaardige. Dus hij doet ook dat werk in ons, maar de voorwaarde is dat we dus in het licht wandelen. Of in de liefde wandelen. Of zijn geboden bewaren, zijn woord liefhebben. Dan is daar normaal gesproken daar de uitwerking ook zo in de praktijk. Helaas is dat niet altijd zo, anders zou Johannes het ook niet zo zeggen. Dus indien iemand zegt, ik ben weer terug in hoofdstuk 4, indien iemand zegt, ik heb God lief, waar blijkt dat dan uit? Nou, hiervoor had hij al gezegd, als je God lief hebt, dan bewaar je zijn geboden, bewaar je zijn woord. Precies zoals de Heer Jezus dat zei in Johannes 14, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En iets verderop in Johannes 14 zegt hij, mijn woord. En uiteraard is dat de prediking van het nieuwe verbond. Want daar leven wij nu eenmaal onder. En in de andere kant is het, hij zou de broeder lief hebben. Maar hier staat, in de praktijk haat hij zijn broeder, die is een leugenaar. In die is de waarheid niet, zei hij elders. De waarheid is dat je de broeder zou lief hebben. Want er staat achter, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Dus verhoudingsgewijs is dat kennelijk makkelijker om de broeder daadwerkelijk lief te hebben. Want die is te zien. En je kunt eventueel ook het resultaat of het effect van het liefhebben in de praktijk meemaken. En God zie je niet, maar je hebt hem wel lief. En toch, je hebt hem niet gezien. Dus het is verhoudingsgewijs makkelijker om iemand die je wel ziet lief te hebben, omdat het in de praktijk ook effecten kan hebben. Dat zie je resultaten van. Maar eigenlijk is dat de inwerking van Gods geest en liefde in onze harten. Het is een vrij zwart-wit uitspraak en het betekent dus dat het liefhebben ook naar Gods normen zou zijn. Niet naar de normen van de wereld. De belangrijkste norm is dan, als je God lief hebt, heb je zijn woord lief. Als je elkander lief hebt, dan betekent het ook dat je ervan uit mag gaan dat de broeder en zuster ook het woord lief heeft. En zich daardoor laat reinigen en heiligen. Dat drukt bij iedere gelovige namelijk in de wandel zich uit, als het goed is. Daar ontstaan wel eens problemen. Liefhebben staat hier tegenover haten. Haten in algemene zin betekent geen gemeenschap mee hebben, op afstand houden, ten achter stellen. Je hebt misschien wel eens van de uitspraak gehoord, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Staat in Romeinen 9 vers 13, aangehaald uit Malachi. Maar waarom zegt de Heer nu tegen ons dat hij Jacob heeft lief gehad en Esau heeft gehaat? Wel, dat zat hem in de gezindheid van beide personen. Jacob, hoewel hij in zijn wandel ook nog wel wat eigenzinnige dingen deed, in eigen kracht, was wel de gelovige. En Esau, daarvan wordt gezegd dat hij een hoereerder was en een onheilige in Hebreeën 12, en dat hij zijn eerstgeboorterecht heeft verontachtzaamd. En het leert ons dat wij die ook in die positie van eerstgeborenen staan, en wij zijn eerstgeborenen van een gemeente van eerstgeborenen, met een hemelse positie, dat wij ook vooral daarop gericht zouden zijn. Vandaar ook in de brieven, zoekt de dingen die boven zijn. Laat je onderwijzen door de wijsheid die van boven tot ons komt, zou Jacobus dan zeggen. En dat betekent dat liefhebben dus een kwestie van een hartsgesteldheid is. Een andere uitspraak in de Bijbel is ook, men kan geen twee heren dienen tegelijkertijd. Want hij zal de ene liefhebben en de andere haten. En dan wordt het nog een keer gezegd met andere woorden, hij zal de ene aanhangen en de andere zal hij verachten. Dus liefhebben is aanhangen, eenheid zoeken, erbij willen horen. Zoals tegen Israël in het Oude Testament gezegd werd, dat ze de Heere zouden aanhangen. En onder het nieuwe verbond is dat precies hetzelfde voor ons. Wij zouden ons hoofd, de Heer Jezus Christus, aanhangen door hem lief te hebben. Aan de andere kant, haten is verachten. Maar dat kan in de praktijk dus betekenen dat er afstand ontstaat en dat je dan ook soms geen omgang kunt hebben met een broeder die niet in het licht wandelt, maar in de duisternis. Of iemand die zegt dat hij wel een broeder is, maar een wandel heeft waaruit blijkt dat hij feitelijk de zonde bewust dient. Er wordt wel tegen ons gezegd, heb zo iemand lief. Moet je die dan afstoten? Wat doet de Heer als hij ziet dat een zondaar een verkeerde weg op gaat? Een gelovige dus, die in de zonde gaat leven. Wel, hij brengt zijn woord via. Een broeder of een voorganger of iemand anders die dat op de weg brengt. Want dat heet in de Bijbel kastijding. Je kent de uitspraak uit Hebreeën 12 wel. Dat de Heere een iegelijk die hij lief heeft kastijdt. Dat doet hij om ons juist dichter naar zich toe te trekken. Kastijden betekent in de Statenvertaling opvoeden. Onderwijzen. Het is het werkwoord paideio. Daar zit pedagogiek ook een beetje in, opvoeden. En de Heer maakt vooral gebruik van zijn woord om ons dichter naar zich toe te trekken. Hebreeën 12 zegt dan ook dat het doel ervan is dat wij meer aan zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Daartoe voedt hij ons op. En als iemand een verkeerde weg op zou gaan, dan is de Heer daar uiteraard niet blij mee. Want de liefde is blij met de waarheid en is niet blij met de ongerechtigheid, met de leugen. En als iemand dus in de duisternis wandelt als broeder, is dat niet tot eer van de Heer. Dan hebben wij als gelovigen ook wel die verantwoordelijkheid om zo iemand vanuit het woord daarop te wijzen in alle liefde. Maar het woord is scherp genoeg. Of niet met een donderpreek bijvoorbeeld. Want dat gebeurt ook wel. Maar het woord is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dus als je het woord laat klinken of het licht laat schijnen over die verkeerde wandel, ja, dan wordt de persoon in kwestie daardoor feitelijk ontmaskerd in zijn verkeerde denken en doen en laten, in de hoop dat hij zich daarvan bekeert en terugkeert naar de weg met de Heer. Daar hebben we ook voorbeelden van, want dat is ook liefhebben, hè? Het liefhebben van de broeder wil niet zeggen dat je elkaar een aai over de bol geeft, bij wijze van spreken. Dat is niet verkeerd hoor, ik bedoel het ook overdrachtelijk. Maar het betekent gewoon dat je elkander lief hebt met al je lek en gebrek. Elkander aanneemt, elkander verdraagt, elkander vergeeft. Maar kunnen wij als gelovigen een broeder liefhebben die bewust in de zonde leeft? Dat willen we wel, maar als iemand zich daarin verhardt, ja, dan wordt omgang daarmee moeilijker. Dan laat ik een paar keer zien. Dat is de andere kant van de medaille, zeg maar. Hè? Het liefhebben van de broeders is een opdracht feitelijk. Maar hoe ver gaat dat dan? Nou, bijvoorbeeld in 1 Korinthe lezen we daar iets over. 1 Korinthe 5. Dat is het hoofdstuk waar het gaat over een broeder die dan een relatie heeft met de vrouw van zijn vader. En het is toch een broeder. Kennelijk dus een gelovige. Maar zijn wandel is uiteraard niet tot eer van God. En dat hele stuk daarvoor sla ik nu even over. Het gaat me nu om, ja, wat voor consequentie kan dat hebben? Nou, vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Vermengen is omgaan met, hè? Is gemeenschap. Wat voor mensen zijn dat? Nou, dat staat erachter. Doch niet geheellijk met de hoereerders deze wereld. Met de gierigaards, met de rovers, met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Dat is nog niet het geval. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Maar dat betekent niet dat wij met de goddeloze mensen om ons heen, die omschreven worden in deze versen, ook mee zouden moeten doen. Integendeel, daar zouden we geen gemeenschap mee hebben, zegt de Efezebrief bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de goddelozen in dat algemeen. Nou, dat is duidelijk, dat zijn ook geen broeders in de Heer. Maar nu komt er een, er staat, maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde. Dus kennelijk is het een broeder, maar hij is eigenlijk niet waard om zo genoemd te worden vanwege zijn praktijk. Staat erachter, genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. En eten is ook gemeenschap hebben met. Dit vers 11 zegt iets over de relatie met een broeder. Wij worden geacht de broeders lief te hebben, maar de broeder leeft in de zonde, dient de zonde, en kennelijk wil hij zich niet laten corrigeren. Althans eerst niet, want hij blijft in die zonde voortgaan. Ja, en dan wordt omgang hebben met zo'n broeder moeilijk. En dat heet hier dan, dat gij met de zodanige een ook niet zult eten. Ander voorbeeld, gaan we naar de Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3, vers 6, daar staat, wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder. Dat is tegengestelde van liefhebben, hè? Onttrekken wil zeggen geen omgang mee hebben. Maar wat voor broeder is dit? Nou, die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dus die houdt zich niet aan het woord. Ongeregeld wandelen wordt verderop ook nog omschreven. Dat staat in vers 11, begin in vers 10. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, er staat niet kan, maar wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Die kunnen wel werken, maar die willen niet werken. Zijn dus lui en profiteren van anderen, om niet te zeggen parasiteren op anderen. Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. Zie je dat er dus een vermaning komt? Dat is een woord wat eigenlijk ook iets in zich heeft van het denken bijstellen. Er zijn een aantal verschillende werkwoorden in het Grieks die met vermanen vertaald worden. De meeste die met vermanen vertaald worden, dat is dan parakalio en dat is ook vertroosten, afhankelijk van de context. En dan heb je nog paramuteomai, maar ik meen dat zo uit het hoofd hier staat nouteteo. En nouteteo zit woord nous in, dat is gemoed, denken. En teteo wil zeggen van stellen, titemi. Het denken bijstellen. Dat is hier vermanen. Iemand zit verkeerd in zijn denken, hij wil niet werken, maakt misbruik van anderen, de goedheid van anderen, wellicht van de maatschappij, kan ook. De Bijbel zegt dat wij de wereld zouden gebruiken en niet misbruiken. En hier staat dus dat zulke mensen dus wel met stilheid werkende hun eigen brood eten. Dat betekent dat ze gewoon zich zouden inspannen om werk te vinden en dan werk te doen. En dan levert dat inkomsten op. En dan staat erachter, en gij broeders vertraag niet in goed te doen, maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, tekent die. Schom. Wat betekent dat dan, tekent die? Nou, dat stond in vers 6. Dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt. Je wilt zo'n broeder wel lief hebben, maar je kunt die wandel uiteraard niet lief hebben. En daarom zou je hem vermanen vanuit liefde, zoals Paulus dat hier doet, opdat hij daardoor tot inkeer komt. Vers 14, en die niemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, tekent hij en vermengt u niet met hem. Zo. Dus geen omgang dan. Met als doel, opdat hij beschaamd worden. Waarom willen ze niet meer met me omgaan? Ze moeten me toch lief hebben? Staat toch in het woord? Soms wordt het ook wel eens tegen je gezegd. Tenminste, ik heb het wel eens meegemaakt. Ik ben je broeder, je moet me lief hebben. Ja, dat weet ik wel. Maar wat je doet, kan ik niet lief hebben, want dat staat in het woord zo niet. Dan heb je de broeder wel lief, maar de praktijk niet. Snap je de gedachte? Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En er staat ook meteen achter, hè? Houd hem niet als een vijand, maar vermaant hem. Hier staat dat werkwoord denken bijstellen als een broeder. Dat is ook liefhebben. Want als God ons opvoedt, kastijdt door zijn liefde, dan doet hij dat opdat wij in onze denken en onze handelwijze ook meer en meer aan zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Dat doet hij tot nut voor ons en voor hem. En dan zie je dus dat liefhebben toch hier en daar grenzen kan hebben. De bereidheid om lief te hebben zou er altijd zijn, maar in de praktijk is zo'n situatie natuurlijk niet tot eer van de Heer. En dan, als iemand zich verhardt in zo'n wandel, hier is dan dit voorbeeld, het kan ook iets anders zijn, zoals in de Korinthebrief, dan wordt het moeilijk om met zo iemand om te gaan. En dan is het liefhebben van de broeder dus tot op zekere hoogte niet echt mogelijk. Want liefhebben is toch ook een wederzijds kwestie, hè? We zouden elkander lief hebben naar het voorbeeld van de Heer. En hij heeft ons lief, onvoorwaardelijk in die zin. Maar hij heeft ons, zeggen ze ook wel eens, hij heeft ons lief. Maar hij heeft ons ook zo lief om ons niet zo te laten zoals we zijn. Hij neemt ons aan zoals we zijn, maar hij heeft ons zo lief dat hij ons niet zo wil laten. Van nature zondaren nu verlost, onze wandel is vaak nog niet tot eer van de Heer, dus daardoor wil hij ons veranderen. Dat is uiting van liefde van de Heer. In Psalm 26 heb ik ook een voorbeeld. Het zijn dan woorden van David, die zijn wel heel erg zwart-wit hoor, maar die lees ik even om te laten zien dat haten en liefhebben tegenover elkaar staan, als omgang hebben met en geen contact hebben met. Psalm 26 vers 4 en 5. Daar staat, ik zit niet bij ijdele lieden. Dus Psalm van David staat erboven. En met bedekte lieden ga ik niet om. Bedekte lieden zijn lieden die iets in het verborgene doen. Geniepig. Wat eigenlijk niet het daglicht kan verdragen. En dan vers 5. Ik haat de vergadering der boosdoeners. En bij de goddelozen zit ik niet. Dit is een vers waar eigenlijk een omgekeerde redenering in zit. Het eerste deel van vers 4 komt overeen met het tweede deel van vers 5. Omdat in beide gevallen staat zitten. Dus ik zit niet bij ijdele lieden is hetzelfde als bij de goddelozen zit ik niet. En die twee daartussenin geven ook een toelichting op elkaar. En met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners. En hier gaat het dan over goddeloze mensen, geen broeders uiteraard. Maar daaruit leren we wel dat haten hier betekent niet mee omgaan. En dat liefhebben juist wel mee omgaan betekent. Gemeenschap hebben en zoeken. En dat ook onderhouden. Gebaseerd op het woord van God. Soms hoor je wel eens de uitdrukking, wij moeten alles bedekken onder de mantel der liefde. En dat betekent dus dat eigenlijk wat iemand verkeerd doet, dat eigenlijk niets over gesproken mag worden. Dat moeten we dan maar tolereren. Dat is geen Bijbelse gedachtegang. Dat is niet hetzelfde als elkander verdragen in de liefde. Ja, iedereen is verschillend. En we liggen elkaar karakter misschien helemaal niet zo, maar we zijn wel één in de Heer, broeders en zusters van elkaar. Daarom hebben we gemeenschap. En daarom verdragen we elkander ook in de liefde. He, maar ja, alles bedekken met de mantel der liefde betekent eigenlijk van nou, dan kan men maar doorgaan met zondigen. Aan de andere kant zegt de Bijbel, en dat staat in Petrus, 1 Petrus 4, vers 8, daar staat, maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Vurige liefde zelfs. Het woord kan ook trouwens met gedurige vertaald worden, maar in beide gevallen gaat het om dat het intens is en langdurig. En er staat achter, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Maar onze zonden zijn vergeven en bedekt omdat wij ons bekeerd hebben. Als iemand zich bekeert van een verkeerde wandel, dan zouden we ook elkander vergeven en dan bedekt het weer de zonde. Dus zo'n uitdrukking als alles bedekken onder de mantel der liefde en er niet over spreken, is soms niet verstandig. Ik heb zelfs in Spreuken een uitspraak gevonden die dat precies tegenoverstelde zegt. Lees ik ook even met je. Die staat in Spreuken 27. Soms is het beter om het gewoon aan de kaak te stellen. Want anders suddert het misschien gewoon door. En er ontstaat er geen verandering. Spreuken 27 vers 5 is dat. Daar staat openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Lijkt me toch duidelijk, hè? Soms is het dus beter om er maar openlijk en eerlijk aan het licht te brengen en aan de kaak te stellen, dan het maar voor stilletjes te houden zodat het door kan gaan. Dat is verborgen liefde. En dan zeg je er niks van en dan suddert het door en dan gaat het van kwaad tot erger. Ik heb voorbeelden in gedachten die ik niet noem, omdat ze dan weer een beetje persoonlijk worden, met anderen dan. Maar ik denk dat zo'n uitspraak duidelijk genoeg is. En waar de afweging ligt, nou, dat is aan jou en de Heer, zeg maar. Maar hoe dan ook, wij worden geacht de broeder en zuster lief te hebben met de liefde van God. En dat drukt zich dus uit, met name in liefde voor de waarheid. En waar iemand bewust in de zonde leeft, dan zouden we het woord Gods daarover laten schijnen vanuit de liefde, want de Heer doet dat ook zo, alleen komt het vaak hard aan. De waarheid is nu eenmaal vaak hard, maar het heeft als bedoeling om de persoon in kwestie te beschamen en tot inkeer te laten komen. De waarheid klinkt soms hard, in het Fries hebben we daar ook een mooie uitdrukking van. De wierheid gaat een skel loert, voor degene die Fries verstaan. Dat betekent dat de waarheid heel hard klinkt, luid klinkt. En zo is het nu eenmaal. De waarheid is nu eenmaal snoeihard soms. En het woord Gods is de waarheid. En waar het woord Gods over een verkeerde wandel moet schijnen, kan het voor de persoon in kwestie snoeihard aankomen. Maar de bedoeling is dat hij zich bekeert en tot inkeer komt. Denk, ja, zo hoort het niet. En kijk, dan ga je weer in het licht wandelen. En dan weet je, de zonde is vergeven. En dan weet je, we hebben gemeenschap met elkander. En dan weet je, we kunnen elkaar weer gewoon vrijmoedig lief hebben. En dan ontstaat er geen verwijdering, geen afstand, maar juist weer contact. Dat is wat de Heer voor ogen heeft. Het is een kant die ik niet zou willen nalaten om te vermelden, hè? Want het staat voor niet voor niets ook in de schrift. Er staat vele malen in de schrift dat we elkander zouden lief hebben. Wat het allemaal in de praktijk betekent, zullen we nog wel eens over hebben, hè? Maar dat is de algemene basis van onze wandel als gelovigen. Elkander als gelovigen zien in Christus is ook elkander lief hebben. Dat is nu eenmaal de band der volmaaktheid. En we zijn volmaakt in Christus. Hij is de uitdrukking van Gods liefde. En aan de andere kant is het zo, daar waar we het woord Gods lief hebben, brengt dat sowieso gemeenschap teweeg. Ik heb broeders en zusters, u ook waarschijnlijk, die naar de mens gesproken, ik waarschijnlijk niet lang had kunnen verdragen. Rare kostgangen zeggen we wel eens, heeft de Heer, horen wij dan ook bij. Hè? Maar de Heer heeft zo'n vreemde apostelen, het wordt nou eens genoemd, dat is wel een vreemde uitdrukking in dit verband. Maar die zouden we misschien naar de mens gesproken moeilijk kunnen mee omgaan. En ze hebben soms ook hun nare trekjes en hun vervelende tics. die komen in de praktijk ook wel naar voren. Maar als het een broeder of zuster is, leren we als het goed is elkaar te zien zoals God ons ziet. In Christus. En mag je weten dat hij volmaakt is in Christus. Dat zij volmaakt is in Christus. In de wandel niet. Maar als die in het licht wil wandelen, nou, dan reinigt de Heer ons daar toch van. En dat brengt weer gemeenschap. En dus leer je dan ook weer elkander te verdragen in de liefde. Dat is een groeiproces hoor. Soms heb ik wel eens het idee dat de Heer juist broeders dan wel zusters op ons pad brengt. Die ons naar de vlees misschien niet zo liggen. Juist om dat in de praktijk te kunnen leren. Sprak hij uit ervaring. Maar goed, gelukkig is dat niet bij iedereen zo. Maar het gaat erom dat die liefde zegeviert. En een wandel in de zonde door de zonde te dienen is niet tot eer van God. Wij zouden juist dienstknechten der gerechtigheid zijn. Wij zijn Goden dienstbaar gemaakt. En daarom zouden we ook God lief hebben en als gevolg daarvan de broeders en zusters horen er ook bij uiteraard lief hebben. Het een vloeit voort uit het ander. Het gaat niet zonder, want als we terugkeren naar 1 Johannes 4 staat er meteen achter dat dat niet anders kan. Dan gaan we terug naar 1 Johannes 4.
Er zit wel een beetje uit dat de maatstaf is dat de broeder God lief heeft. En dat dat maar helemaal de vraag is van ja, is dat wel helemaal zo? En is het niet eerst Maria en dan pas kinderke Jezus en dat soort dingen? Dan, waar ligt de scheidslijn?
Nou, er gaat in Johannesbrieven vanuit dat als het een broeder is, dan is hij uit God geboren. Dan is het een kind van God.
Dat is soms heel lastig omdat je bij iemand niet helemaal kan veilen.
Nee, maar dat is een kwestie wat niet te zien is. En daarom drukt het zich uit in twee dingen. Johannes brengt dat heel nadrukkelijk in zijn brieven naar voren. Hoe kun je een christen herkennen? Een kind van God. 1. Hij heeft liefde voor het woord. 2. Hij heeft de broeders lief. Nou, dat zijn twee dingen die kun je eventueel meemaken. Als iemand ertussen zit en heeft geen liefde voor het woord. Ook dat is niet altijd duidelijk hoor, want er zijn ook wel ingekropen valse broederen, weet je nog, die onze vrijheid in Christus komen bespieden om ons alsnog weer onder de wet te plaatsen. En er is ook sprake van valse apostelen en zo, dus dat is niet altijd te zien. Maar echt liefde voor de waarheid, dat blijkt over een bepaalde tijd wel. Als mensen dat niet echt lief hebben, verdwijnen ze vanzelf weer. Dan gaan ze weer weg. Want dat houden ze dan niet vol namelijk.
Ik vind dat je een mooi synoniem gebruikt voor liefde voor het woord en liefde voor de waarheid. Gewoon in één zin, want het is inderdaad een synoniem.
Ja, maar dat is Johannes. In de waarheid wandelen is de geboden het woord bewaren. En aan de andere kant was de broeders liefhebben. Ja, staat iemand in de praktijk ook jou terzijde als het op zijn weg komt? En dat kan ook in praktische zin tot uitdrukking komen. Johannes noemt dat hier in 1 Johannes hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. In vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, de Heer, zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Niet voor de wereld. Hij heeft voor ons zijn leven gesteld. Hè? Daar gaat het om. Hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven en er lief gehad. Opdat hij ons zou heiligen nadat hij ons gereinigd heeft door het bad des waters door het woord. En Paulus past het op zichzelf toe in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik dan nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven en die mij heeft lief gehad. Zegt Paulus daar, maar in Efeze 5 legt hij uit dat dat voor heel de gemeente is. En dat wordt hier ook genoemd. Dat betekent dus dat wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dat is ook een uitdrukking van liefde. Wat betekent dat dan? Nou, dat staat er meteen achter. Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord. Alleen zou ik bij willen zeggen, nog met de tong, maar met daad en waarheid. En vers 17 omschrijft het. Zo wie nu het goed de wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Oftewel, die werkt dan niet uit in de praktijk. Die liefde Gods is er wel, maar heeft geen praktische uitwerking. Het liefhebben van de broeders heeft dus ook een praktische kant. In de Hebreeënbrief heet dat, vergeet de mededeelzaamheid niet. en de weldadigheid niet, want aan zulke offeranden heeft de Heer een welbehagen. En dat is tot eer van de Heer. Dat is ook de broeders lief hebben. Dat zijn de twee uiterlijke dingen waaraan wij eventueel met grote mate van zekerheid kunnen toetsen of we te maken hebben met medegelovigen. En verder kunnen we het niet zien, want het nieuwe leven is gelukkig niet te zien. Dat is ook maar gelukkig, want wat men ziet is tijdelijk en wat men niet ziet is eeuwig. Wij zijn uit God geboren, dat is niet te zien, dat is geest. Maar of iemand vlees is alleen en de geest Gods niet heeft, ja, dat blijkt vanzelf na verloop van tijd hoor. Maar nog even naar 1 Johannes 4, wou je wat vragen? Ik had het idee dat je op de wip zat.
Ja, nee, ik vraag hem wel. Ik vind het altijd toch wel een lastig gebeuren, omdat dit soort zaken van geen gemeenschap hebben met broeders die niet in het licht landen, daar komt ook excommunicatie uit voort, of mensen die niet aan avondmaal mogen deelnemen en zo. Mm-hmm.
Daar heb ik het niet over gehad, hoor.
Nee, weet ik. Maar dat zijn uitwassen ervan waarvan ik persoonlijk denk van, God, dat zal niet de bedoeling zijn.
Nee.
De gemeenschap gaat met name over gemeenschap op geestelijk niveau, of wat geloof je, vanuit welke principes leef je. Maar als je dan, jij haalt 1 Korinthe 5 aan, en als je daar dan vers 13 ook leest, dan staat daar van, en doet gij deze boze uit uw lieden weg, en dat soort uitspraken. En ja, daar gaat men dan mee aan de haal. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dan zo'n soort uitspraken.
Nou, ik heb mijn oude Bijbel helaas niet bij me. Daar had ik het wel in aangegeven. Maar voor zover ik uit het hoofd weet, doet gij de boze uit uw lieden weg. Geef vooral vanuit het woord, meen ik. Ik zeg het nu onder bepaalde restrictie. Uit uzelf een weg. Dat uw lieden is in de eerste plaats uit uzelf een weg. Dat wil zeggen, de omgang die je met die broeder die in de zonde leeft hebt, doe die weg. Houd die op afstand. Maar de uitspraak is vooral ontleend aan uitspraak in het Oude Testament. En als iemand in Israël zondigde, dan werd hij ook afgezonderd. En zelfs in strikte gevallen zelfs gestenigd of zo. Dat soort zaken hebben wij gelukkig onder het Nieuwe Verbond niet. Maar een excommunicatie, ja, dat lees ik ook niet zo 1, 2, 3. Dat maakt men er wel vaak van. Maar daar heb ik het vanavond niet over gehad hoor. Ik heb het gehad over dat je persoonlijk dus zo'n omgang met iemand die in de zonde leeft moeilijk kunt hebben. In de praktijk heb je geen contact met zo iemand als die in de zonde blijft leven. Dan ontstaat er ook verwijdering. Want het is bijvoorbeeld wat Paulus tegen Timotheus zegt. Leg niet zomaar de handen op en heb geen gemeenschap met andere zonden. Snap je? Dus hou je daar verder van. En zeker als je zo'n jonge broeder als Timotheus bent, die ook nog een voorbeeldfunctie had binnen de gemeente, als evangelist, als leraar, daar zou je wel alert op zijn. Het is dus vooral primair een kwestie hoe je zelf daarin staat, in zo'n houding. En bovendien stond in 1 Korinthe 5 ook dat, dan moet ik het er weer bij zoeken, ik meen dat het er zo stond, 1 Korinthe 5, is natuurlijk een hoofdstuk op zichzelf al heel bijzonder, omdat er nogal scherpe uitspraken staan. Vers 13 vind ik dan wel een duidelijke. Er staat, maar wie buiten zijn oordeelt God. Dat zijn degenen die buiten de gemeente zijn. Zijn niet binnen. Die oordeelt God, dat is onze taak niet. En wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Dat is een uitspraak in relatie tot die broeder die wel binnen de gemeente, hier in Korinthe dan, maar binnen het lichaam van Christus, plaats heeft gekregen. Maar waar zij dus kennelijk toch die tolerantie tegenover hadden, dat ze dat goed vonden. Ja, en dat is wat hier genoemd wordt een weinig zuurdeesem, dat maakt het gehele deeg zuur. Als je de zonde dienen toelaat in de gemeente zonder het in het licht te brengen, dan komt er meer bij. Dat is gewoon zuurdeesem wat er dan in komt. En dat kan ook op het gebied van de leer plaatsvinden. In Galatenbrief vind je die uitspraak ook. Een weinig zuurdeesem doorzuurt het hele deeg en daar gaat het dan over weer de wet invoeren, terwijl je juist door het geloof behouden bent en onder de genade leeft. En daar is meer op denken. En in de praktijk dan bijvoorbeeld de besnijdenis weer toelaten. En hier is het dan in verband met een verkeerde wandel, hoererij. als je dat toelaat, ja, zonder het woord erover te laten spreken, dan tolereer je dingen die niet door God getolereerd worden.
En dan zou je dus moeten onttrekken van zo'n woord.
Als die persoon zich daar, als die niet gecorrigeerd wil worden, hè, want het is het eerste wat moet gebeuren, is dat je het woord tegen hem in alle liefde zegt, van dit, zo hoort het niet, het woord zegt dit. Onderwerp je aan het woord. Maar als iemand zich daaraan onttrekt, dat niet wil doen, ja, en jij wil de Heer volgen, dan ontstaat er al automatisch verwijdering. Ja, dan kan het in de praktijk betekenen dat je met zo iemand dus niet gaat eten, niet omgang hebt. Maar dat is een keuze die jij maakt op grond van het woord.
Ja.
Maar zoals in de Thessalonicenzen stond, houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder.
Ja.
Je blijft hem nog wel zien als een broeder, in de hoop dat hij beschaamd wordt en zich bekeert. En dan heb je zo'n broeder gewonnen voor de Heer. Dat is ook de broedersliefhebber hoor. Alleen aan de buitenkant, zeg maar, hè, waar de zonde dan meer gediend wordt. Ik ga ervan uit dat we elkander liefhebben op grond van het feit dat we de Heer liefhebben en zijn woord liefhebben. En dat bevordert gemeenschap. Christenen worden geacht tolerant te zijn. Dat wil zeggen een uiting van liefde. Maar nooit ten koste van de waarheid. En dat is wat je vandaag de dag in ons land overal ziet in het christendom. Men is overal tolerant, alles kan maar. Maar men laat het woord van God los. Als je het hebt over bijvoorbeeld relaties, de scheppingsorde van origine. God schiep hen man en vrouw. Maar tegenwoordig heb je een proces aan je broek als je ontkent dat het zo in de Bijbel staat bij mensen die een andere relatie erna houden. Nou, dus betekent het dus dat je ook in die zin niet tolerant kunt zijn en dat kan consequenties hebben. Dus tolerantie, ja, maar nooit ten koste van de waarheid. Want nogmaals, in de Korinthebrief, we zullen het hoofdstuk nog wel een keer bespreken, want daar vind je ook een heel mooie beschrijving van de liefde. Daar staat, de liefde is blij met de waarheid. Maar ze is niet blij met de ongerechtigheid, dus de leugen. Nou, en dat leugen, dat werd ook in Johannes genoemd, hè? Die is leugenaar dan. Omdat de praktijk niet overeenkomt met wat je zegt. Bewust niet. Terug naar Johannes. Vers 21 staat dan, en dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Nou, dat is de samenvatting van het geheel. Johannes herhaalt dit een aantal keren in deze brief. Bijvoorbeeld hoofdstuk 3 vers 23, daar staat het ook. En dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. Dus het gaat nooit buiten geloof om. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem. En in Johannes 15 staat, blijft in mijn liefde. Dat doe je doordat je zijn woord bewaart. Zoals ik in de liefde van de Vader blijf, omdat ik zijn woord bewaar. Dus liefde is altijd gekoppeld aan liefhebben van het woord van God. En als iemand zich niet door het woord van God wil laten corrigeren, omdat hij in de zonde wil blijven leven, ontstaat er vanzelf afstand. Geen gemeenschap. Dat zoek je niet eens, maar het gebeurt wel. En te meer als iemand ook nog dat zich niet ter harte zou willen nemen, als je door de Heer via zijn woord daarop gewezen wordt. Je wordt geacht daar dan over na te denken. En in de tweede Korinthebrief, tenminste ik heb het idee dat die broeder die in 1 Korinthe 5 genoemd wordt, hè, dat die in de tweede Korinthebrief dan ook genoemd wordt. En dan zegt Paulus van, ja, zo iemand moet je vergeven. Nou, vergeven omdat je kijk zich kennelijk heeft bekeerd. En dan wordt tal van zonden weer bedekt. Door de liefde van God. Nou, we gaan straks nog even verder met 1 Johannes 5. Het is nog niet helemaal tijd daarvoor. Dus ik lees nu even die drie versen. Dan gaan we er straks op in. Want het is eigenlijk het vervolg van dit gedeelte. En een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Johannes zegt het een beetje ingewikkeld, maar er staat eigenlijk precies hetzelfde als in vers 20 en 21 van het voorgaande hoofdstuk. Het gaat om dat je elkander lief hebt, want we zijn uit God geboren. En het is dus een broeder. Vers 2. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Zie het antwoord op die bekende vraag, hè? Wanneer houdt het dan op? Wanneer zijn de grenzen aan die liefde? Nou, daar heb ik een paar voorbeelden van genoemd. Er staat hier, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Dus liefhebben is altijd gebaseerd op het liefhebben van het woord van God. Ook elkander liefhebben, primair in geestelijke zin. Je kunt nog zo verschillend denken over aardse zaken, misschien zelfs over geestelijke dingen, maar je kunt wel degelijk gemeenschap met elkaar hebben. Ik ken broeders die geloven in de bruid, terwijl wij geloven dat het lichaam van Christus niet de bruid is, althans dat geloof ik ook, hè? Maar ik heb wel gemeenschap met zulke broeders, want ze hebben de Heer wel lief. En ze dienen de Heer ook. En dan ga je niet het ene punt uit te treuren benadrukken, want dat geeft juist verwijdering. Je kunt het een keer vermelden, maar als zo iemand dat niet wil aannemen, dan respecteer je dat voor zover die persoon is. Maar in de praktijk dient hij de Heer, in de praktijk heeft hij de Heer lief. Dat is wat anders dan wanneer je te maken hebt met mensen die bijvoorbeeld de prediking van de alverzoening gaan rondbazuinen in een gemeente. Dat is duidelijk een onbijbelse boodschap. Dan moet je heel scherp het woord van God tegenover stellen. Dus het is niet voor niks zo dat de Bijbel zegt, beijvert u om de eenigheid des geestes te bewaren. Eenigheid des geestes. Een geestelijke band door de band des vredes.
Maar het leer van de bruid heeft ook nog wat.
Natuurlijk heeft dat consequenties, maar als iemand dat nog niet ziet, of niet, eventueel niet wil zien, kan hij evengoed nog wel de Heer dienen, hoor. En dan zouden we hem lief hebben. Dat doen we dan ook, hè. Je hoeft niet altijd alles met elkaar 100% eens te zijn. Dat lukt toch niet, hè. Dat lukt nooit. Maar als je het over de belangrijkste dingen, de basis, de eenheid in Christus wel eens bent, dan heb je al liefde voor elkaar. Want liefde bevordert eenheid. Straks verder. Goed, broeders en zusters, dan gaan we nog even naar 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, ik zou zeggen met de nadruk op Jezus, dat Jezus is de Christus en niemand anders. Want in het voorgaande van deze brief, hoofdstuk 2 vers 22 staat, wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Dus wij erkennen dat Jezus is de Christus, de gezalfde, de Messias, die tot Heer en tot Christus gemaakt werd, volgens Handelingen 2 vers 36, nadat hij gekruisigd was. Dus in zijn opstanding werd hij dus bevestigd tot de Christus. En als je hem vergelijkt met vers 5 van ditzelfde hoofdstuk 5, dan staat er, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Dus Jezus is de Christus, maar Jezus is ook de Zoon Gods. En hij is ook tot Zoon Gods gesteld door de opstanding. Dus wij leggen de nadruk dan in het bijzonder op degene die leeft. En iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Uit God geboren, dat is wat Johannes in deze brief naar voren brengt. Dat is onze wedergeboorte. De term komt dan ook in Johannes 1 voor. Zovelen heeft de macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk niet degenen die uit de wil des vleeses of de wil des mans of uit de wil des bloeden, maar uit God geboren zijn. En dat is de wedergeboorte uit Johannes 1 en 3. Men zegt wel eens dat het begrip wedergeboorte, dat komt maar weinig voor in de Bijbel. Dat is eigenlijk ook wel zo, een keer of 6, 7. Maar daarmee zeggen ze dan eigenlijk dat het niet zo'n belangrijk onderwerp is. Maar het komt natuurlijk ook op allerlei andere wijze in uitdrukkingen naar voren. Wij zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken die God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dan heet het weer iets anders. Maar hier heet het uit God geboren zijn. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft. Dus een iegelijk die God lief heeft, betekent dat. Want die heeft ons doen geboren worden. Wedergeboren worden tot een levende hoop, zegt Petrus. Gebaard uit het woord der waarheid, zegt Jacobus. En Johannes zegt in zijn evangelie, wat uit de geest geboren is, dat is geest. En dan spreekt hij over de wedergeboorte. Dus God heeft ons doen wedergeboren worden. Die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Kortom, die heeft de broeder lief. Het wordt met andere woorden herhaald, waaruit je dus leert dat de broeders liefhebben hetzelfde is als die uit God geboren is liefhebben. En vers 2 voegt eraan toe, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods liefhebben. De broeders zijn dus de kinderen Gods, dus uitsluitend gelovigen, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden bewaren. En in het voorgaande had hij al eerder geschreven opdat wij elkander zouden liefhebben. Hoofdstuk 3 vers 23 heb ik zo net nog met jullie gelezen. En daar staat hij, en elkander liefhebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Dus het wordt met verschillende begrippen omschreven, maar het gaat telkens om hetzelfde. De broeders liefhebben, dat komt voornamelijk dan bij Johannes in zijn brief voor. Maar het heet ook elkander liefhebben, het heet ook kinderen Gods liefhebben, het heet ook die uit God geboren zijn liefhebben. En je kunt zeggen, het is ook de naaste liefhebben. Al moet ik daarbij opmerken dat die term oorspronkelijk in het Oude Testament in Leviticus staat met betrekking tot Israël. Maar onder het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament, is het begrip naaste beperkt geworden tot degenen die tot de gemeente behoren. En dat is dus voor ons ook van belang om te weten. Er staat bijvoorbeeld in Efeze 4, liegt niet tegen elkander, want wij zijn elkanders leden. En eigenlijk liegen niet tegen zijn naaste, want we zijn elkanders leden. En leden van het ene lichaam van Christus betekent dus dat de broeder en zuster ook je naaste is. Misschien moeten we hem even lezen, Efeze 4 vers 25, maar ik vermoed dat we daar later nog wel een keer op terugkomen. Staat er iets anders dan ik het zei, daarom staat er in vers 25, daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid een iegelijk met zijn naaste. Want wij zijn elkanders leden. En daar hoort dus ook de waarheid bij en ook de waarheid spreken. Want van nature is ieder mens leugenachtig, het is geen compliment voor de mens, maar het staat in de Bijbel. En God is waarachtig, God is de ware God. Hij spreekt ook altijd waarheid. Zijn woord is de waarheid. Zijn geest is de geest der waarheid. En de Zoon van God is ook de weg, de waarheid en het leven. En in de waarheid is gans geen duisternis. Dus ook geen leugen. En daarom past het niet bij gelovigen om te liegen. Dus in dit vers wordt duidelijk dat wij onze naaste als onze broeder en zuster worden geacht te zien. Die zijn ons het meest na, omdat ze behoren tot hetzelfde lichaam van Christus. De wedergeboorte is hier dus de norm. In het Oude Testament is het bij Israël zo, die tot hetzelfde volk behoort. Tot het volk Israël. Goed, en Johannes 5 nog even. Daar staat in vers 3, want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. En daaruit leren we dat het gaat om het nieuwe verbond. We hebben het al eens vaker aangehaald. De Heer Jezus sprak immers tot zijn tijdgenoten. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn juk is zacht, mijn last is licht. En hij zei er ook bij, en gij zult rust vinden voor uw zielen. De Hebreeënbrief leert ons dat wij de rust zijn ingegaan door het geloof. Dus wij geloven, zijn de rust ingegaan, we zijn gekomen tot de Heer die ons rust gaf en wij hebben wel een juk, maar het is zacht en het is licht. Heel anders dan het juk der dienstbaarheid uit Galaten 5, waarmee wij ons niet weer zouden laten bevangen, maar we zouden in de vrijheid blijven staan, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Dat is dat andere juk. Het is zacht, het is licht, het is vrijheid, het is genade en liefde. Vrede, noem maar op. En wie zich door de geest Gods laat leiden, die is niet onder de wet. Galaten 5. Dus sta je onder de heerschappij van de genade. En dus leeft in de vrijheid. En daar waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En ook in de praktijk vrijheid. Hè, betekent als je door de geest Gods laat leiden, dat is de bedoeling van ons leven, dan is daar ook in toenemende mate vrijheid. Geen vrijheid tot losbandigheid. Integendeel, Galaten 5 vers 13 zegt dat we de vrijheid niet zouden gebruiken als een oorzaak voor het vlees. En dan komt hij weer. maar dient elkander door de liefde. Ik vind dat wel heel mooi. Zo begon ik vanavond ook. God liefhebben is elkander liefhebben, de broeders liefhebben. God dienen is hetzelfde als elkander dienen. Dat vloeit eruit voort. En dat wordt ook in beide gevallen gekoppeld aan het begrip vrijheid. Want Galaten 5 zegt dus, die vrijheid niet gebruiken tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde, elkander. Want de wet wordt in één uitdrukking vervuld, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is wat de Heer zei, en dat is de naaste toch je broeder en zuster. Petrus schrijft, 1 Petrus 2 zit er vlakbij, en ik noem dit zo omdat je ziet dat liefhebben eigenlijk ook hetzelfde is als dienen. Of dat vloeit eruit voort. 1 Petrus 2 vers 16. Daar schrijft Petrus aan de gelovigen als vrijen. En niet de vrijheid hebben als een deksel der boosheid. Maar als dienstknechten Gods. Galaten 5 zei. Dient elkander door de liefde. In dezelfde context. Niet de vrijheid misbruiken. Als een oorzaak voor het vlees. Maar vrijheid zou leiden tot verantwoordelijkheid. En zou ons aansporen om God te dienen, dienstknechten Gods, Galaten 5 zegt, elkander te dienen, vers 13. En dat betekent dus dat ook elkander liefhebben, elkander dienen is, naar de normen van Gods woord, het vloeit dus ook voort uit elkander liefhebben. Nou, dat was eigenlijk de hoofdzaak in 1 Johannes 5... Wat we nu gezien hebben is dat Johannes vooral benadrukt dat we de broeders zouden liefhebben, dat is elkander liefhebben, die uit God geboren is liefhebben, dan wel zeggen de kinderen Gods liefhebben. Dat heet elders de broederlijke liefde. Maar dat gaan we nu lezen. Romeinen 12. Die term komt ook maar 6 keer voor in de Bijbel, dus die zijn gauw opgezocht. Romeinen 12 vers 10. Begin in vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Dus oprecht, niet doen alsof, ongeveinsd is, niet hypocriet. Dat is het woord agape. Hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Hebt elkander hartelijk lief. Dit woord wat hier met hartelijk lief vertaald wordt, is een woord wat in het Grieks maar één keer voorkomt. Dat is het woord philostorgos. Daar zit het woord philos in. Dat is liefhebben, vriend zijn van. En storgos komt van storge. En dat betekent dat het om een koesterende liefde gaat. Bijvoorbeeld de ouders en kinderenrelatie. Philostorgos, kom één keer voor. Philos en storge. En storge drukt uit in het klassieke Grieks een houding van koesterende liefde, van genegenheid, innige liefde ten opzichte van elkaar. Op aardsniveau ouders, kinderen bijvoorbeeld. Nou, hier wordt het op het broederlijk niveau gezien, want er staat, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat is het bekende woord philadelphia. Philos is vriend, liefhebber, en adelphos is broeder. Samengenomen tot philadelphia. Nou, dat staat hier duidelijk. Het is dus gekoppeld aan de ongeveinsde liefde. De agape, of agape, zoals anderen het noemen, die ligt ten grondslag aan de uitwerking in de praktijk ten opzichte van de broeders, de broederlijke liefde. Gaan we naar de volgende, die staat in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 9 en 10. Van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Zo'n compliment dus, hoeft hij niets over te zeggen of te schrijven. Want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Broederlijke liefde is de Philadelphia. Die praktiseerden ze dus al. Van wie hadden ze dat geleerd? Van God. En God leert het ons vanuit zijn woord en door zijn geest. Van God zwegen dus geleerd om elkander lief te hebben. En daar staat het werkwoord agapao weer. Je ziet dus dat de liefde Gods die broederlijke liefde bewerkstelligt. Vers 10 zegt dan nog, want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen uw broeders dat gij meer overvloedig wordt. Kan dus altijd toenemen. Want liefde groeit. Het is een vrucht van de geest, dus die groeit. En dan kun je toenemen. De volgende die staat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 1, dat de broederlijke liefde blijven. Er is een oproep dat die in de praktijk ook blijft. En één aspect daarvan kan zijn vers 2. Hebreeën 13 vers 2 zegt dan: vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Er wordt verwezen naar Lot en die twee mannen. Misschien heeft Lot niet geweten dat het engelen waren, maar misschien ook wel, dat lijkt niet zo duidelijk. Maar dat is de verwijzing hier, Genesis 18, 19. Maar hoe dan ook, herbergzaamheid wil zeggen dat je dus eventueel ook je huis open stelt voor iemand die tijdelijk onderdak nodig heeft, als je daar de mogelijkheid voor hebt. In het bijzonder een broeder of zuster dan. Volgende schriftplaats staat in 1 Petrus 1, vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd, zielen staat voor je wandel met name, in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest. Er zijn handschriften die dat weglaten. Het is niet onwaar hoor. Ik lees het dus gewoon mee. In gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde liefde, broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Je ziet dat ze hier weer naast elkaar staan. Philadelphia en Agapao. Gebaseerd op gehoorzaamheid aan de waarheid. Nou, dat is hetzelfde als de geboden Gods bewaren. Het woord bewaren. En elkander vuriglijk lief hebben, eventueel geduriglijk, dus intens, maar ook bij voortduring, uit een rein hart. Onze harten zijn rein voor de Heer. En voor zover het nodig is, worden onze gewetens ook gereinigd van een kwaad geweten, om de levende God te kunnen dienen, leert Hebreeën 9 dan. En let wel, het wordt gezegd van wedergeboren mensen, hè? Vers 23, gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwigblijvende woord van God. Die kunnen ook alleen maar echt lief hebben, naar de normen van de Heer, want de wereld heeft de liefde Gods nog niet. Dan moeten ze eerst de Heer aannemen, dan ontvangen ze de geest en dan wordt de liefde Gods in hun hart uitgestort. Dus het is de waarheid ten aanzien van gelovigen. Als we even naar 1 Petrus 3 doorgaan, 3 vers 8, dan staat het woord ook: en eindelijk, tenslotte, zijt allen eensgezind, medelijdend. Indien één lid lijdt, zo lijden al de leden mede, uit 1 Korinthe 12, medelijdend. De broeders liefhebbende, nu is het niet het zelfstandig naamwoord, maar zeg maar een bijvoegnaamwoord of een bijwoord, de broeders liefhebbende. Het is als werkwoord vertaald, maar het is het Griekse woord Philadelphos en niet Philadelphia. Maar het hoort er gewoon bij. Als we 1 Petrus 2 vers 17 er ook nog bij lezen, daar staat: eert een iegelijk, hebt de broederschap lief. Vreest God, eert de koning. Hebt de broederschap lief. Het woord broederschap, dat heeft met de broeders en zusters te maken, maar dan allemaal, hè, als geheel. In de eerste plaats met die gemeenschap waar je in de praktijk mee van doen hebt. De broederschap. Het woord broederschap staat ook nog in 1 Petrus 5 vers 9. En daar staat: de welke wederstaat. Dat is dan de Satan, de duivel die omgaat als een briesende leeuw. De welke wederstaat vast zijn in het geloof, weten dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Dus je broeders en zusters in de wereld. Als je het blad Open Doors wel eens leest, of het blad van de SDOK, de Stichting de Ondergrondse Kerk, dan krijg je een goede indruk van wat broeders en zusters in landen overkomt waar men voor hun geloof eigenlijk niet veilig is. Dat men daar, als men er vooruit komt, zelfs met het leven bedreigd kan worden. Nou, dat zijn ook de broederschap, hè? Die horen er ook bij. En dat heet hier lijden. Maar wij kunnen andere vormen van lijden meemaken. De broederschap zijn onze broeders en zusters, alle leden van het lichaam van Christus. Daar zit het woord Adelphos ook weer in. Dan nog 2 Petrus 1. Daar staat het woord voor de zesde keer, het woord Philadelphia. Die andere woorden zijn daaraan verwant. Philadelphia. 2 Petrus 1 vers 7, begin in vers 5. En gij tot hetzelfde alle naastigheid toebrengende, naastigheid is een synoniem voor ijver, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde liefde. Punt. Jegens allen is cursief, staat er eigenlijk niet. Het is niet helemaal onterecht natuurlijk. Maar het staat er eigenlijk niet. En dit is dan eigenlijk een opsomming van of een vrucht van de geest of een werking van de geest. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ik ben nu al bij matigheid aangekomen en ik moet nu nog met leidzaamheid en godzaligheid aan de gang. Want zo werkt het niet. Het is namelijk de werking van Gods liefde en daarmee van Gods geest in onze levens. Het is een natuurlijk groeiproces als het goed is. En dit voegen bij is niet een plus, plus, plus allemaal, zozeer, maar het is gewoon een hoe het werkt met de liefde Gods. Het begint met geloof, dat is de basis, deugd, is een praktische uitwerking daarvan. Kennis van het woord, matigheid, leidzaamheid is volharding, doorzettingsvermogen, met leidzaamheid wandelen, de loopbaan die ons is voorgesteld immers. En godzaligheid is leven tot eer van God. Broederlijke liefde hoort er ook bij. En als hoogste wordt hier dan genoemd liefde. Maar je kunt ook zeggen dat is de basis van alles. Want als de liefde er niet is, dan ben je niks. 1 Korinthe 13. Als ik de liefde niet had, dan, en dan staan er een paar voorbeelden, ben ik niks, zegt Paulus. Liefde is namelijk de band der volmaaktheid. Het is ook de basis van ons nieuwe leven en ook de basis van de uitwerking van Gods geest en woord in onze levens. En daar gaat het hier over, want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, deze dingen uit vers 5 en 6, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Je neemt dan toe in kennis, in inzicht en dus ook in gemeenschap met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. En van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Het gaat wel over een broeder. Want anders heb je geen reiniging van je zonden gehad. Maar die wandelt naar het vlees. Of volbrengt de begeerlijkheden des vlees en wandelt niet naar door de geest. Ja, dan blijf je dus blind, krijg je ook geen inzicht in het woord Gods. Dat leidt er uiteindelijk toe wat in vers 10 en 11 staat. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Met de nadruk op rijkelijk en toegevoegd. De ingang is niet in vragen. Want we gaan het koninkrijk Gods binnen door wedergeboorte, door geloof. Maar of je het ook rijkelijk ingaat en of er ook iets aan toegevoegd wordt, ja, dat hangt er vanaf of je hoort bij degenen van vers 8 of uiterste vers 9. Vers 8 zegt dan, zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, die zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus nu, in dit leven al, maar het leidt tot heerlijkheid straks ook in het koninkrijk. Dat is wat ons betreft in de hemel. Als de Heer komt en wij opgenomen worden, gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En betekent dat we te maken krijgen met de dag van Christus, dan wel de rechterstoel van Christus. En dan zegt de Bijbel dat wij allen daarvoor geopenbaard moeten worden. Opdat hetgeen door het lichaam is geschied, door de Heer beoordeeld zal worden. En dat is een persoonlijke loopbaan die daar door de Heer voor ieder persoonlijk ook beoordeeld wordt. En ja, dan zal de rechtvaardige rechter ons een kroon der rechtvaardigheid geven, omdat wij getrouw geweest zijn, bij voorkeur in het minste. En je ziet dus dat het wel gaat om de liefde die werkt in onze levens. En nogmaals, als je het woord lief hebt, werkt de liefde ook. Ja, een volgende keer verder, want dat elkander liefhebben heeft natuurlijk ook praktische kanten. Hoe drukt zich dat er in de wandel dan uit? Nou, dat zullen we een volgende keer dan zien. We zullen nu eerst de Heer danken.